Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Schildkamp vroeg naar de randvoorwaarden hoe dat gaat. Hè. Maar het staat ook in het raadsvoorstel. Het staat er iets anders geformuleerd dan ik nu zeg. Maar betekent dat er geen mensen die geen relatie met elkaar hebben of familieband met elkaar hebben, dat die niet op één kamer komen. Dus dat hebben we het COA meegegeven. COA heeft gezegd, daar gaan wij voor zorgen. Dat betekent dat er gezinnen komen dan wel mensen die elkaar kennen. Juist om onverwachte spanningen te voorkomen als je twee volstrekt elkaar niet kennende mensen bij elkaar zet. Dat is meegegeven en daar heeft COA ook ja tegen gezegd. Dus die randvoorwaarde is meegegeven. Andere randvoorwaarden niet.
Mevrouw Schildkamp.
Dank u, voorzitter. Ja, de vraag was eigenlijk meer van, zijn er dan ook randvoorwaarden voor de groep als geheel? Omdat mensen natuurlijk bij elkaar nu zitten, hè, in één gebouw. En dan ook met elkaar gaan interacteren, neem ik aan.
Nee, die zijn er niet. Maar u mag ervan uitgaan dat deze mensen nog onder half onder verantwoordelijkheid van COA vallen. En dat is wel COA, maar ook wij en ook de mensen die hier zelf komen wonen allemaal liefst zo rustig mogelijk willen wonen. Dus of COA daarop selecteert, weet ik niet. Maar niemand zit te wachten op dat je complexe situaties gaat creëren. En ik verwacht ook wel dat er gewoon gezond over nagedacht wordt aan COA-kant. Maar de verantwoordelijkheid ligt op de eerste plaats welke mensen aan Nieuwegein toegewezen worden. Het is niet zo van dat wij zeggen, doe die wel maar of doe die niet maar. Dat probeer ik dan wel duidelijk te maken. Dus er wordt wel zorgvuldig gekeken welke mensen daar komen wonen. Maar het wil niet zeggen dat ze allemaal uit één bevolkingsgroep komen, bijvoorbeeld. Maar er wordt wel gekeken dat dat een leefbare en een goede situatie zal zijn. Dan hebben we nog over de externe communicatie. Ik denk dat wethouder Adriaan daar nog wel over zal zeggen. U heeft ook wat gezegd over de communicatie met de raad. Ja, iedere situatie is ook wel weer anders. Laat ik zo zeggen, wat u vanavond heeft gezegd over de communicatie met de raad, zullen we ook nog weer een keer goed tot ons laten doordringen. Mocht er weer een nieuwe situatie en een nieuwe vraag komen om te kijken hoe we dat kunnen doen. Maar wij behouden ons denk ik ook wel het recht voor, omdat als het heel ingewikkeld is de weg te bewandelen om met fractievoorzitters in eerste instantie een keer een beslotenheid daar iets mee te delen. Maar het signaal van dat u als raad ook mee wil denken is daar ook. Maar ik zeg tegelijkertijd bij, je ziet voorbeelden in het land waar dat heel goed gaat. Je ziet ook voorbeelden waar juist aan het begin de situatie zo dusdanig loopt dat er niet meer een stap verder gezet wordt. Dus het is eigenlijk toch per situatie weer beoordelen. Maar ik heb duidelijk gehoord, of wij hebben duidelijk gehoord wat hij daarover gezegd heeft. Dan nog even naar de heer Snoeren als het gaat over brandveiligheid. Het beeld is het zo, dat heeft u vroeger ook gezegd, de mensen mogen niet op hun eigen kamer koken. Heel bewust vanwege het risico wat u dan zegt. Er zijn ook geen voorzieningen van gas op dit moment. Dus er wordt een centrale ruimte ingericht waar mensen wel zelf kunnen koken. Ook allemaal op advies van de veiligheidsregio. En wij varen wel op de adviezen van de veiligheidsregio. En ik ken onze veiligheidsregio ook wel zodanig dat ze niet laconiek zijn in het advies geven over brandveiligheid. Er zijn wel situaties bekend in onze eigen gemeente waar we soms wel denken van, dan zijn ze niet heel erg streng. Dus wat dat betreft zit het wel goed als we daar adviezen van krijgen. Voorzitter, dat was het in tweede termijn.
Dank u wel. Wethouder Adriani.
Voorzitter, ik hoop wel dat mevrouw Verbeek weer terugkomt naar dat prachtige debat. Want ik had daar nog wel wat reactie op, maar ik wacht daar nog heel even mee. Eerst even over vluchtelingenwerk nog. VSP vroeg daar om, hoe is dat nou eigenlijk georganiseerd? Het is inderdaad georganiseerd bij Vitras, die voeren dat voor ons uit. Daar zijn twee mensen die daar betaald mee werken. Dat zijn overigens geen twee fulltime banen. Dat is één bijna fulltime baan en één heel kleintje. Maar vooral daaromheen een hele grote groep vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten. Ik zie er ook enkele op de tribune zitten. En we hebben afgesproken dat met dat we nu in feite een dubbele capaciteit krijgen, dat die capaciteit tot eind 2016 in ieder geval ook verdubbeld kan worden. En we houden goed contact met elkaar over de vraag of dat voldoende is. En gelukkig merken we op allerlei gelegenheden en ook bij Vluchtelingenwerk zelf dat ook het aantal vrijwilligers snel toeneemt. voor deze situatie. Dan over de woningen. D66 en de VVD vragen nog even van kijk je ook naar onorthodoxe maatregelen. En D66 noemde inderdaad in de eerste termijn bijvoorbeeld containerwoningen in de Galenkopperzoom. Wat zou kunnen. Of misschien ook wel Mendes de Kosterlaan noemde u zelfs, geloof ik. Ja, daar kijken we ook naar. Overigens niet voor het eerst. Hè. We hebben in de verkenning Galenkopperzoom daar wel eens eerder naar gekeken. Dat is nog niet zomaar gedaan. Maar we kijken er opnieuw wel weer serieus naar. Maar wel met twee blikken. Niet alleen kan het, maar ook biedt het een oplossing voor het grotere vraagstuk zonder dat je weer nieuwe problemen creëert. En dat bedoelde ik misschien een beetje met de eigen koers van mevrouw Schouten. Want ik deel wel heel erg de mening van mevrouw Verbeek en ook van de heer Snoeren. Dat het beste is om mensen gewoon verspreid in de stad een plek te gunnen waar ze onderdeel van de samenleving kunnen zijn. En waar we natuurlijk voor moeten uitkijken is dat we nu niet versneld iets substandards maken. Wat misschien langjarig duurt en waardoor je een soort van concentratie van nieuwe problemen voor een lange tijd van jaren creëert. Daarom kijk ik ook steeds heel erg naar kunnen we oplossingen aan de onderkant, aan de urgente kant van de woningmarkt creëren voor iedereen die daarvoor in aanraking komt. En ik ben dus ook wel behoedzaam op de vraag of dat niet tot al te grote concentratie van problematiek leidt.
Je noemde het containerwoningen, maar dat bedoel ik niet. Er zijn andere oplossingen mogelijk die gewoon een woning opleveren, die voor 15, 20 jaar gewoon kan blijven bestaan. En als je daar een stuk of 50, 60 bij elkaar zet, waar je gewoon iedere woning zoekt in huisvest, heb je een nieuw wijkje. En daar hoef je niet allerlei voorzieningen omheen te bouwen. Dat doe je een blokhoeven ook niet. Dus dat zou best kunnen. En dan bouw je iets wat behoorlijk uitziet en waar je best een behoorlijke tijd zou kunnen wonen.
Dan heb ik u in eerste termijn te makkelijk gekoppeld aan het beeld van de containerwoningen wat je veel in de media leest. Excuus daarvoor. Dan vraagt mevrouw Verbeek heel concreet, hoe zit dat nou in relatie tot andere mensen met urgentie? Op dit moment is de wetgeving zo dat statushouders als eerste bemiddeld worden naar woningen toe. Dat is de ultieme vorm van urgentie. En dat vervolgens uit het overige aanbod op de woningmarkt eerst urgenten mogen reageren en daarna andere woningzoekenden. Dat is de manier waarop het nu in de huisvestingswet verankerd is. Waarvan de afgelopen week in de Tweede Kamer is aangegeven dat ze naar die systematiek opnieuw willen kijken. En u stelt voor, nogmaals in tweede termijn, om door het uit de verkoop te halen van te koopstaande corporatiewoningen daarmee nieuw aanbod voor deze doelgroep te creëren.
Oké, dat was een interruptie.
Sorry.
Mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. De wethouder heeft het over woningzoekenden, maar ik heb het over de mensen met urgentie ook.
Ja, dat zijn woningzoekenden met urgentie.
Ja, precies. Ja. Maar die hebben ook geen, daar hebben ze ook voorrang op dus.
Ja. Ik heb u in de eerste termijn gezegd, op dit moment komen er ongeveer 700 sociale huurwoningen per jaar beschikbaar. Gelukkig, dat is een aantal jaren in de achterliggende periode een stuk lager geweest. 450, 500, 700 per jaar, tussen de 55 en de 60 per maand. Daarvan gaan er een stuk of 10, grosso modo, naar mensen met een urgentie. En een stuk of 4 op dit moment naar mensen met een status. En de rest is beschikbaar voor reguliere woningzoekenden. Als we zouden doen wat u voorstelt, dan zou het hele overige deel, wat niet urgent is of geen statushouder, zou ook naar statushouders gaan. Dan zou er over een periode van een maand of 3 geen enkele woning voor een normale woningzoekende beschikbaar komen. En nou zegt u, dat kun je oplossen door woningen die in de verkoop staan uit de verkoop te halen. Maar woningen van corporaties in Nieuwegein die in de verkoop staan, dat is echt maar een handje vol. Dat zijn er niet veel. Die vele leegstaande woningen die u ziet, zijn gewoon woningen van particuliere woningeigenaren die woning te koop hebben staan. En die kunnen we als gemeente natuurlijk niet vorderen of beschikbaar stellen of anderszins.
Mevrouw Verbeek.
Nee, voorzitter, maar er zijn ook andere organisaties. Dus investeerders die dat soort huizen hebben hier in Nieuwegein.
Ja.
Maar die zijn wel bereid om daar, die staan er wel voor open, laat ik het zo zeggen.
Ja, maar dan nog, mevrouw Verbeek, echt moet u van mij aannemen, zou je in zo'n korte tijd zo'n grote hoeveel aanbod woningen uit de markt halen, dat je de woningmarkt echt voor de gewone woningzoekende maandenlang op slot gooit. Want u heeft mij eigenlijk de burgemeester, want die zei dat in eerste termijn, horen zeggen dat ze niet allemaal tegelijk komen. Nee, ze zullen niet allemaal op één dag komen, maar het is natuurlijk wel het idee dat ze in een hele korte periode wel gehuisvest worden. Want als we gaan wachten op het woningaanbod, ja, dan doen we niks. Dan laten we namelijk die mensen gewoon in de AZC's wachten en komen er geen mensen van de veldbedjes af de AZC's in. En dan is het voorstel overbodig. Of in ieder geval dient het doel niet.
Oké, mevrouw Verbeek.
Ja, voorzitter. Dan wil ik vragen aan de wethouder. We hebben een mail gehad van Seek Vissers, of Visser, met de oplossing. Volgens mij doen we daar een deel aan, maar staat u daar dan wel achter?
Kent de wethouder die mail? Dat zou misschien de eerste vraag zijn die u
Hij is aan de wethouders, aan het college wethouders en raadsleden gestuurd. Ik neem aan dat u daar naar heeft gekeken.
Ik heb de mail nu even niet paraat, maar ik denk dat u doelt op mails die ik op dit moment wel vaker krijg, waar misschien ook de heer Van der Voort door geïnspireerd is, voor mensen met nieuwe bouwmogelijkheden. Dat is hem
niet. Gaat u gewoon door? Ja.
Ik heb er even geen helder plaatje bij. Ja, en zeg ik dan nog even richting de VSP, dat doen we ook in samenwerking met de U10. Want dat vraagstuk van hoe ga je nou met die nieuwe mogelijk tijdelijke woonvorm om voor een aantal jaar, vind ik ook dat we daar in de regioverband een beetje een gelijk beeld over moeten hebben. En we zullen ook in de huisvestingsverordening iets moeten wijzigen om daarop in te kunnen spelen. Dus dat doen we zeker ook in U10-verband. Hoe reëel zijn kantoortransformaties, vraagt D66 nog, want daar gaan we uiteindelijk niet zelf over. Maar gelukkig zijn er een aantal eigenaren van kantoorlocaties die zich al bij ons gemeld hebben en hebben gezegd, wij willen daarover in gesprek. En dat zijn we dus op dit moment ook aan het doen. En ik zie daar reële kansen en mogelijkheden. Dan nog even over de informatievoorziening. Nou, een aantal van u heeft daar gereageerd op de toezegging die ik in de eerste termijn daarover heb gedaan. Ik heb ook goed gehoord de balans die u zoekt in duidelijke informatie gericht op draagvlak, maar niet doorslaat in stigmatisering. Dus ik denk daarover na. En dan had ik zo gehoopt dat ik met mijn toezegging in de eerste termijn dat de VSP dan haar motie in zou trekken. Want daarmee zou voorkomen worden dat ik dan op de techniek op in moet gaan. Want op de techniek moet ik de motie ontraden, omdat een verzoek voor huisvesten van mensen met een verblijfsvergunning, en vluchtelingen zijn ook mensen met een verblijfsvergunning, dat verzoek krijgen wij niet, die opdracht krijgen we. En daar gaat nog u over als gemeenteraad, nog wij als college. We hebben het gewoon te doen in het kader van de taakstelling. En wat dat betreft moet ik in technische zin zeggen dat deze motie onuitvoerbaar is.
Dank u wel. Dan was dat de tweede termijn aan de kant van het college en daarmee sluiten we het debat af en gaan wij over tot stemming. En dan brengen wij allereerst het voorstel in stemming. Het besluit wat gevraagd wordt bestaat uit twee delen. Kan ik dat in één keer in stemming brengen, het besluit? Wenst een van de leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Mevrouw Verbeek, ja?
Ja, voorzitter, gezien het feit dat de wethouder heeft geantwoord, wij het heel erg jammer vinden dat het niet rechtstreeks kan, zullen wij toch voor dit voorstel stemmen.
Oké, prima. Ga ik over tot stemming. Wie is voor het? Punt van de orde van de heer Troost, als je de microfoon even aan wil zetten.
Ja. Hij doet het. Wij wilden even schorsen, meneer de voorzitter, twee minuutjes.
Ja? Ik ben aan het stemmen op het voorstel en daar wilt u op schorsen. Op stemmen op het voorstel of gaat het over de motie?
Over de motie.
Mag ik dan eerst even de stemming van het voorstel afmaken en u dan even een schorsing over de motie geven?
Ja.
Goed. Ga ik nu stemmen over het voorstel. Wie is voor het voorstel? Wie is daarvoor? Dat zijn alle leden van de raad. Dan is het met 33 stemmen. Ik zie 32 stemmen voor. Wie is daar tegen? Dat is de heer De Mol. Is het voorstel met 32 voor en 1 tegen aangenomen. En geef ik nu de VSP even schorsing om over een motie na te denken. Dames en heren, de schorsing is voorbij. De vergadering is heropend. Ik geef het woord aan de heer Troost.
Voorzitter, dank u wel. Na een rijp beraad hebben wij besloten om hem in te trekken.
Dank u wel. Dan is er geen stemming meer aan de orde. Maak ik u er nog op attent dat er op de vierde verdieping nog gelegenheid is om even na te praten over deze vergadering. En dat u wel uw fiets voor 1 uur uit de fietsenstalling moet halen. Ik dank u voor uw aanwezigheid en sluit de vergadering.